Zo, goedemiddag allemaal. Het is goed om hier te zijn. Altijd weer bijzonder om iedereen te zien. Vandaag willen we wat stilstaan bij het woord dat gelezen is vanmiddag. Het is zomaar een hoofdstuk, ergens uit zo'n oud-testamentisch boek, als ik dat zo mag noemen. En goed, dan val je ineens midden in zo'n boek, dan val je in zo'n hoofdstuk. En het hoofdstuk wat we gelezen hebben, dat gaat natuurlijk ook best wel over dingen die je eigenlijk wel eens 2 of 3 keer zou willen lezen, voordat je een beetje door hebt wat er eigenlijk allemaal precies in geschreven staat. Maar goed, laten we een aantal dingen noemen aangaande dit hoofdstuk, aangaande het boek van Daniël, voordat we wat meer zullen gaan kijken waar deze tekst nou eigenlijk precies over gaat. Daniël is een van de 3, 4 jonge mannen die op een gegeven moment meegenomen worden door Nebukadnezar naar het land van Babylon. Daniël en zijn 3 vrienden, die zijn weggevoerd bij de eerste wegvoering van Israël. En wat gebeurt er dan? Dan gaat er eigenlijk een hele lange tijd voorbij, voordat we dan uiteindelijk bij hoofdstuk 9 komen, waar dan geschreven staat: in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het geslacht der Mede, die koning geworden was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn koningschap. Dan praten we ongeveer over dat er 65 jaar, dat we 65 jaar verder zijn in de tijd vanaf dat Daniël weggevoerd is naar het land van koning Nebukadnezar. En wat gebeurt er dan? Dan zien we dat hij, als we kijken naar vers 2, in dat eerste jaar waar hij dan over schrijft van zijn koningschap, toen lette ik, Daniël, in de boeken op het getal der jaren waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. Met andere woorden, wat we hier zien is dat Daniël, die opent op een gegeven moment de boeken van Jeremia, en in die boeken van Jeremia, daar staat geschreven dat Israël 70 jaar in dat andere land zou zijn. Ze zouden ballingen zijn in een ander land. Ze zouden door een ander volk als het ware opgeslokt worden. En dan gebeurt dit, dat Daniël leest dat er 70 jaar daar overheen zouden gaan. Met andere woorden, de tijd was bijna nabij dat het volk van Israël, wat er nog van over was, dat terug zou mogen gaan naar het land van Israël. En dat deed heel wat met Daniël, dat hij deze dingen ging begrijpen. We weten uiteindelijk dat Israël, als we dat in het boek van Deuteronomium vanuit gaan bekijken, dan zien we dat God hen had verteld: jullie zullen weggevoerd worden als jullie mijn stem niet zullen gehoorzamen. Dat was al lang van tevoren, was dat geprofeteerd. En nu was dan eindelijk dat moment aangebroken dat ze terug zouden mogen gaan naar dat land van Israël. Kijk eens naar het boek van Nehemia, hoofdstuk 8. Nehemia, hoofdstuk 8. Vers 17 tot en met vers 19. Het volk trok uit en zij haalden het loof en maakten zich loofhutten, ieder op zijn dak en in hun hoven en in de voorhoven van het huis Gods en op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. De gehele gemeente die van hen die uit de ballingschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in de loofhutten. Zo hadden de Israëlieten niet gedaan sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op die dag. Er heerste dus zeer grote vreugde. Uit het boek der wet Gods las men elke dag voor, van de eerste tot de laatste dag. Zij vierden 7 dagen feest en op de 8e dag was er een feestelijke vergadering volgens het voorschrift. Dus in het boek van Nehemia, daar zien we dan dat het volk van Israël teruggekomen was in het land van Israël. En we zien dan dat er geschreven staat: er heerste dus een grote vreugde. Ze mochten weer terug naar dat land. En dat was een heel bijzonder moment in het leven van de Israëlieten. Dat zij eindelijk terug mochten naar dat land van Israël. Maar goed, een aantal dingen die erg belangrijk voor ons zijn. Want wat staat er geschreven? Als we kijken naar Daniël hoofdstuk 9, dan zien we bijvoorbeeld als we kijken naar vers 16. Heere, mogen naar al uw gerechtigheid, uw toorn en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om de zonde en om de ongerechtigheden onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot een smaad geworden. Voor alle om ons heen. Nu dan, hoor o onze God naar het gebed van uw knecht en naar zijn smeking. En dan komen deze woorden. En doe uw aangezicht lichten over uw verwoest heiligdom. Wat zien we hier? We zien dat Daniël zijn zonde beleidt, de zonde beleidt van het volk, en dan uitroept naar God en zegt: God, doe uw aangezicht lichten over het heiligdom wat verwoest is. Want al die jaren, die 70 jaren lang, lag Israël in een puinhoop. Er was geen tempel. Er was geen heiligdom, er was helemaal niks. En dat is hetgene waar Daniël naar verlangt. Heb je ooit wel eens gehad dat er iemand naar je toe kwam en die tegen je zegt van: ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws? Denk dat we dat allemaal wel eens een keer gehad hebben. Nou, dat is ook wat Daniël hier krijgt. Zoals we zo zullen zien, Daniël die krijgt goed nieuws en Daniël die krijgt ook slecht nieuws. Want kijk, als we zien naar vers 20, dan zien we ook dat daar geschreven staat: terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed en mijn smeking over de heilige berg mijn Gods uitstortte voor de Heere mijn God, terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had in het aangezicht, in ijlende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderrichten en sprak met mij en zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u een klaar gezicht te geven. bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en ik ben gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Let op wat hij nu allemaal gaat zeggen. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheilig te zegen, te zalven. Weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst zijn 7 weken. En dan staat er dit. En 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven. Met plein en gracht, maar in de druk der tijden. Na 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. En het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom ten gronde richten. Maar zijn einde zal zijn in de overstroming. Dus wat zegt God tegen Daniel? Daniel zegt tegen God. God zegt tegen Daniel door de profeet Gabriel. Daniel, die mooie stad van jullie, die gaat herbouwd worden. Die mooie stad van jullie, die zal weer helemaal in zijn grote trots gaan pronken in Jeruzalem. Maar 62 weken lang zal het herbouwd blijven. En daarna, vers 26, zal de stad en het heiligdom te gronde gericht worden. Dat was de boodschap die Daniel kreeg. Hier op dit moment. Dan zien we een aantal belangrijke punten. We zien dat er hier gesproken wordt over een aards Jeruzalem. Het aardse Jeruzalem zou herbouwd worden. Het aardse Jeruzalem zou hersteld worden. En als je dan kijkt naar het boek van Nehemia, waar we het net uit gelezen hebben, als de oude mensen terugkomen in het land van Israël en ze zien dat de tempel weer herbouwd wordt, dan gaan ze huilen. Dan gaan ze wenen. En de jongere mensen die die tempel nooit gezien hebben, die vieren feest als die tempel weer herbouwd wordt. Maar het grote punt is, Jeruzalem werd herbouwd. Het heiligdom werd herbouwd. Maar wat zou dat uiteindelijk doen voor het volk? Helemaal niks. En daarom geeft God een belofte van een Jeruzalem wat veel groter is dan het aardse Jeruzalem. Een hemels Jeruzalem. Een hemels Jeruzalem. Want goed, wat zien we dan? We zien dat er gesproken wordt in vers 24. 70 weken zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te voleindigen. De zonde af te sluiten, ongerechtigheid te verzoenen, om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheilig te zalven. Waar vinden we die 6 elementen terug? Die vinden we terug in de persoon van Jezus Christus. Die vinden we terug in die persoon van Christus die een voleinding hebt gebracht aan de overtreding. Want het aardse Jeruzalem, met al die mooie gebouwen, die hele mooie tempel, zoals we weten uit het boek van Hebreeën, kon geen enkele zonde wegnemen. Helemaal niks. Al die brandoffers, al die offers die gegeven werden, kon helemaal geen ene zonde wegnemen. Dus dat aardse Jeruzalem, hoe mooi dat ook was, hoe bijzonder dat ook was, hoe bijzonder die gebouwen waren daarvan, het deed uiteindelijk helemaal niks. En dan zien we ook, als we even vooruitkijken naar Matteüs hoofdstuk 24. Matteüs hoofdstuk 24. Daar vinden we in de eerste paar versen dat daar gesproken staat: en Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zeide tot hen: ziet gij dit alles niet? Voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding deze wereld? Of deze eeuw, zoals het in andere vertalingen ook wel vertaald wordt. Dus in de tijd van Jezus zei Jezus al ook tegen de Israëlieten, tegen de Joden, die zo trots waren op die mooie gebouwen. Die zo trots waren op dat heiligdom. Die zo trots waren op al die dingen. Daar zegt Jezus tegen: er zal geen ene steen op de andere gelaten worden. En als we dan in Matteüs hoofdstuk 24 verder gaan kijken, dan gaat Jezus uitleggen wat er allemaal nog gaat gebeuren. Denk even aan het tijdselement. Wanneer spreekt Jezus deze woorden? Ergens om en nabij 31, 32 na Christus. De stad Jeruzalem die is verwoest in 70 na Christus. Dus er zaten nog 40 jaar tussen. Voordat die tempel daadwerkelijk compleet finaal afgebroken zou worden door de Romeinen. En Jezus die gaat dan uitleggen wat er allemaal in die tussentijd allemaal gaat gebeuren. Oorlogen, overstromingen, et cetera. Jezus gaat vertellen, al die dingen zullen gebeuren en het einde zal nog niet zijn. Dus we zien dan uiteindelijk in die vers 24 van Daniël hoofdstuk 9, Jezus was degene die daadwerkelijk een einde bracht aan alle overtredingen. Want toen Jezus gestorven is aan het kruis, heeft hij werkelijk een offerande gemaakt voor alle mensen. Voor jou Dirk, voor jou Marie-Roos, maar ook voor Abraham, ook voor Daniël, ook voor Noach. Want het bloed van Christus, dat gaat niet alleen vooruit, maar het bloed van Christus gaat ook achteruit. Iedereen heeft gezondigd, daar hoort Abraham ook bij. En Christus is ook gestorven voor Abraham. Dus wat heeft Christus gedaan? Die heeft werkelijk de overtreding voleindigd. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft de zonde afgesloten. Wat heeft Christus allemaal gedaan? Dus hier, toen de engel sprak tot Daniël, toen dacht God aan iedereen. Van alle tijden, van alle plaatsen. We kennen de belofte die God gaf aan Abraham. In jouw zaad zullen alle naties, alle geslachten van deze wereld gezegend worden. Weet je die rode draad die door de Bijbel heen loopt? Het verhaal van Jezus Christus. En dat is waar dit allemaal over gaat. Wat heeft Christus gedaan? Hij heeft de verzoening gebracht voor de ongerechtigheid. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft een eeuwige gerechtigheid heeft hij gebracht. Wat heeft hij gedaan? Gezichten en profetieën, die heeft hij bezegeld. Die heeft hij vervuld. En wat is er gebeurd op dat moment? Het allerheiligste is gezalfd. Jezus Christus. Zalving staat altijd, is altijd een beeld voor een bevestiging van koningen, van priesters. En zo werd Christus ook gezalfd door God de Vader zelf. Dus we zien hier een beeld. Daniel, die stad, die gaat herbouwd worden. Maar denk daarom, 69 weken... En het is helemaal compleet finaal gebeurd met de stad Jeruzalem. Maar, en dat is nou het mooie. Wat zou er op dat moment gaan gebeuren? Wat zou er op dat moment gaan gebeuren? En dat is, zoals we kunnen lezen bijvoorbeeld in Jesaja hoofdstuk 2. Waar staat... Jesaja hoofdstuk 2. En het zal geschieden in het laatste dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan. En vers 3 het einde. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Woorden die uit Daniël hoofdstuk 2 komen, is dat er geschreven staat dat in de dagen van dat laatste koninkrijk zou God een koninkrijk op gaan richten wat nooit meer verloren zou gaan. En dat was het hemelse Jeruzalem. Geen aards Jeruzalem meer, maar een hemels Jeruzalem. En dat zijn de woorden die we lezen als we kijken naar een ander Nieuwtestamentisch Bijbelboek. Dan zien we in Hebreeën hoofdstuk 12 belangrijke woorden in relatie tot dit hele onderwerp. Want wat staat daar? In Hebreeën hoofdstuk 12. De schrijver van Hebreeën is een schrijver die de mensen aan moet moedigen om standvastig te blijven voor God. In het vijfde hoofdstuk van Hebreeën staat er geschreven: jullie hadden al aan het vlees moeten zitten. En jullie zitten nog aan de melk. Wat is er gebeurd? Jullie zijn stil komen te staan. Jullie zijn niet doorgegroeid. En in die context, vanuit die gedachte, daar zegt de schrijver van Hebreeën ook, je bent niet genaderd tot een tastbaar vuur. Vers 18. Tot donkerheid, duisternis en stormwind. En wat is dat? Dat was de berg. Toen het volk van Israël de 10 geboden kreeg. En de schrijver zegt van, denk erom dat je begrijpt dat je niet genaderd bent tot een tastbare berg. Zoals dat woord hier ook gebruikt wordt, tastbaar. Iets wat gezien kon worden, wat aangeraakt kon worden. En hij zegt in 22, gij zijt genaderd tot de berg Sion. Tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, 10.000-tallen van engelen, de feestelijke, plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen. Twee Jeruzalems. Een aards Jeruzalem met machtig mooie gebouwen, met een machtig mooi heiligdom. Maar wat kon het doen? Voor jou en mij, voor Daniel, voor Abraham, voor Noach, voor iedereen, deed helemaal niks. Helemaal niks. Want het kon de zonde niet wegnemen. En daarom was het noodzakelijk dat er een tweede Jeruzalem zou komen. Een hemels Jeruzalem. En als ik het zo mag zeggen, de universele gemeente. Dat is wat hier beschreven wordt in Hebreeën hoofdstuk 12. En dat is het bijzondere van God. Dat God tegen Daniel zegt, Daniel, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Die stad die wordt herbouwd, maar denk erom 69 weken en het zal gebeurd zijn met die stad. Laten we nog naar een andere passage kijken. In het kort, ook in het Nieuwe Testament. In het boek van Galaten. Galaten hoofdstuk 4. Galaten hoofdstuk 4. Vers 21. Het boek van Galaten is een boek wat een beschrijving geeft van de vroege christenen. Maar daar was ook iets gebeurd. Er was iets fout gegaan. Want wat wilden deze mensen? Deze mensen die waren vrijgemaakt van het juk van het aardse Jeruzalem. Die waren vrijgemaakt door Christus. Vrijgemaakt door hen, waardoor er geen ene offerande meer gegeven hoefde te worden. Maar wat wilden zij doen? Zij wilden weer terug. Ze wilden weer terug. Handelingen hoofdstuk 15, voor degenen die daarmee bekend zijn. De vroege gemeente, er waren fariseeën, die zeiden van, ja, maar die heidenen die tot God komen, die moeten besneden worden en die moeten de wet van Mozes houden. En wat zeggen ze dan? Ga geen juk op hun leggen wat je vaderen ook niet konden dragen. Wat betekent dat? Het kon geen verlossing brengen. Het was een juk. Het lag alleen maar op hun nek als zijnde. Kijk eens wat de wet zegt. De wet zegt je bent schuldig. En de wet zegt er is niemand die die perfect kan houden. Maar wat heeft Christus gedaan? Christus heeft ons bevrijd van de vloek van de wet. Maar die vroege christenen, op de een of andere manier, wilden weer terug. Was het omwille vervolging? Waarschijnlijk wel, maar goed, we weten het niet zeker. Maar in ieder geval, ze wilden terug. En wat zegt Paulus dan in vers 21 van hoofdstuk 4? Zeg mij, gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén bij de slavin en één bij de vrije. Dus wat zegt Paulus? Paulus zegt, als je nou werkelijk onder die wet wil zijn, dan moet je toch maar eens heel goed gaan luisteren naar wat er nou precies in die wet staat. Want als je die wet goed zou lezen, dan zou je precies weten wat er aan de hand is. En dan geeft hij dat voorbeeld van Abraham. Hij zegt, weet je nog, Abraham, jullie voorvader, die beschreven staat. Hij zegt, die had twee zonen. Eén bij een slavin, bij Hagar, Ismaël, en één bij de vrije, Sara en Isaac. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt. Doch die van de vrije door de belofte. Wat betekent dat? Dat betekent heel simpel dit. Hagar was een jonge vrouw. Die kon heel makkelijk kinderen krijgen omdat ze jong was. Maar Sarah was een oude vrouw. Ze lachte zelfs toen God tegen haar zei, je gaat nog een kind krijgen. Abraham was 100. Zij was iets jonger. Ik weet niet precies of het beschreven staat. Maar goed, het was een oudere vrouw. Dus hoe heeft zij een kind gekregen? Niet door het vlees, want dat was onmogelijk. Maar door de belofte van een eeuwige God. Die zei van, ik ga je een kind geven. Dit is iets, zegt Paulus, vers 24, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen. De ene van de berg Sinaï, die slaven baart. Dit is Hagar. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn. Waarmee? Met het tegenwoordige Jeruzalem. Want dit, dat is met zijn kinderen in slavernij. Zie je dat? Heel erg belangrijk. Het tegenwoordige Jeruzalem. Galaten is geschreven ongeveer ergens in de jaren 60. Toen stond de tempel nog. Het heiligdom stond nog. De gebouwen stonden nog te pronken in Israël. In 70 zou het daarmee afgelopen zijn. Maar goed, het tegenwoordige Jeruzalem, zegt Paulus, is slavernij. Dat is naar het vlees. En wat konden die dingen doen? Die konden geen vergeving brengen. Maar dan zegt hij, het hemelse Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheugd gij onvruchtbare, die niet baart, breekt uit en roep, gij die geen weeën kent, want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan die van haar die een man heeft. De kinderen van Sara, dat waren degene die talrijk zouden worden. In Christus. Dan zegt hij, en gij broeders, zijt evenals Isaak, kinderen der belofte. Niet naar het vlees, niet naar het aardse Jeruzalem, maar naar het hemelse Jeruzalem. Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. Wat gebeurde er met Hagar, met Ismaël en Isaak? Ismaël, die maakte het moeilijk. Voor Isaak, voor Abraham. En op een gegeven moment zegt Sara tegen Abraham, weg. Weg met hem. En Abraham heeft het er zelfs moeilijk mee. Maar God zegt, luister. Luister naar je vrouw. Stuur hem weg. Want die twee, die kunnen niet samen. Het aardse en het hemelse kunnen niet samen. Dus, zegt Paulus, toen was de vervolging tussen deze twee en nu nog steeds. Want dat hemelse Jeruzalem is gekomen, maar dat aardse Jeruzalem, dat wilde weer tussenkomen. Dat aardse Jeruzalem, wat alleen maar geboorte geeft aan slavernij, wat alleen maar geboorte geeft aan het vleeselijke wat geen vergeving kon brengen. En zo krijgt Daniël een beeld van iets wat in de toekomst zou gaan komen. Het zou helemaal verwoest worden, dat aardse Jeruzalem. Maar het zou plaatsmaken voor het hemelse Jeruzalem. En dat is het bijzondere van God. God die wist hoe belangrijk die stad was. Maar God wist hoe belangrijk het was om verlossing te brengen. Om uiteindelijk daadwerkelijk de zonde af te sluiten. Om het te voleindigen. Om eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. En dat heeft God gedaan door Christus. En zo zien we dat Daniël heel lang geleden een beeld krijgt van, ja, dat heiligdom, ik ga mijn aanwezigheid daarover lichten. Maar denk erom, 69 weken en het is gebeurd. Dat is het beeld wat we daar krijgen. Maar dat is de goedheid van God. Zoals we net al zeiden, toen God deze belofte maakte aan Daniël, toen dacht hij al aan ons, die hier zitten. Hij wist dat wij vergeving van zonden nodig hadden. Hij wist dat wij dat eeuwige, dat hemelse Jeruzalem nodig hebben. En God heeft het gebracht. God heeft het volmaakt. Het volmaakte heeft hij ingeleid en gebracht. Dankjewel.